Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Het is tijd geweest al. Die paar minuten is natuurlijk ook niet zo belangrijk, maar laten we maar beginnen. En ik stel voor, is er een organist, Rijn? Dat we gaan zingen uit Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. En straks nog een keer vers 2. Maar nu 1 vers 1. Samen bidden. Heere in de hemel, tot u heffen wij ons hart op wanneer we vanavond samengekomen zijn op deze doordeweekse avond om ons te buigen over uw woord, te luisteren naar uw woord en daar met elkaar over te spreken. Heere, u hebt uw zegen beloofd op het onderzoek van uw evangelie. En nu bidden wij of u ons in de waarheid wil leiden, in het spreken, in het luisteren, in het gesprek straks na de pauze. Mag iets van de heerlijkheid van uw dienst naar voren komen en van de noodzaak om toe te nemen in het rechte geloof. Heere, we zijn helemaal van u afhankelijk en toch gebruikt u ook de middellijke weg en ook onze ijver en onze inzet en de prioriteiten die we stellen om u te zoeken en om te mogen opwassen in de genade en de kennis van u. Wij bidden u voor heel de gemeente, ook die de moeite niet genomen hebben om te komen, die toch afhankelijk zijn van u. Heere, Heilige Geest, wek u nog belangstelling en geeft u nog een herleving opdat dode zondaars uw stem mogen horen en opdat afgedwaalden teruggebracht mogen worden. En wilt u vanavond in ons midden zijn, dienende hoge priester, geef ons dat we uw schoonheid mogen zien en dat we gedeeld gefundeerd mogen worden in de schriften, de leer van uw woord, die toch de ruggengraat is voor het leven van het geloof. Wees met hen die verhinderd waren, thuis wachten, waar ziekte heeft toegeslagen, alle omstandigheden zijn bekend. Met hen in het ziekenhuis, thuis, waar nood is, ook in de gemeente. Heere God, geef u kracht om te dragen. Kracht na kracht, maar ook dankbaarheid voor alles wat u ons schenkt. Iedere dag weer opnieuw. Zegen zo uw woord. En geef ons vrijmoedigheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Mogen er herkenningspunten zijn voor ons eigen persoonlijk leven. Opdat we verder mogen komen op de weg met u. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit de Bijbel Hebreeën 5. Hebreeënbrief hoofdstuk 5. Priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk als ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij, allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen te zeggen, en zwaar om te verklaren, te zeggen terwijl gij traag om te horen geworden zijn. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, het wederom van nodig dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn der woorden God. En ge zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijzen, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Op die laatste versen kom ik straks nog terug, misschien kunt u het lintje daar laten liggen. We zingen nu het tweede vers uit Psalm 1, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 2.
Amen.
keer had ik u min of meer beloofd dieper te zullen ingaan op het onderwerp van de wedergeboorte. In verband nog met het boekje van professor Blauwendraad, waarvan ik overigens duidelijk gemerkt heb dat die problematiek bij ons niet zo speelt en daar eigenlijk ook niet meer op terugkomt. Wel op dat onderwerp, dat komt gedeeltelijk aan de orde vanavond. Maar nadat ik dat gezegd heb over de wedergeboorte, heb ik bedacht, ik ben natuurlijk zondags bezig met de Dordtse leerregels. En daar komt het zeer uitgebreid aan de orde. Dus we gaan de zaken niet twee keer doen. Vandaar dat ik zondag heb afgekondigd. Ik wil graag beginnen met het onderwerp groeien in het geloof. Groeien in het geloof. Dat is ook nogal veelomvattend, dus dat zal, ik weet niet, misschien drie lezingen, vier, twee, moet ik nog bedenken. We beginnen daarmee vanavond. En eerst wil ik de vraag stellen, waarom eigenlijk dit onderwerp? Groeien in het geloof. Waarom dit onderwerp? Wel, ik zei dat zondag al heel kort vanaf de kansel. Ik kom nog wel eens mensen tegen die wel christen zijn. En ook wel zeggen dat ze de Heere hebben liefgekregen. En ook avondmaalgangers zijn. En toch alles wat leeft groeit. Wat niet leeft, kan geen groei vertonen. Een dode boom loopt niet meer uit. Een dode wijnstok draagt geen vrucht. En u zal toch wel aan ieder duidelijk zijn dat alleen van geestelijke groei sprake kan zijn als een geestelijk leven verschijnt. Geestelijk leven. Er zijn wel mensen die vinden dat woordje geloofsgroei niet goed. Dat komt ook wel eens tegen. Ja, tegenwoordig hebben ze het maar over groeien in het geloof. Aan de toon van de stem hoor je al, daar moeten ze niet zoveel van hebben. Jammer. Ik denk dat dat komt omdat woorden verkeerd geïnterpreteerd worden. Ze denken misschien dat dit betekent dat de mens zelf daarvoor zorgen moet. Zo van de boom die wordt hoe langer hoe dikker. En de mens die moet er zelf voor zorgen. Maar dat is juist niet waar. Die groei in en verdieping van het geloof kan er alleen zijn door de voeding van het woord. Anderen geven de voorkeur aan de uitdrukking opwas in de genade. Geen enkel bezwaar tegen. Want deze woorden worden in de Bijbel zelf ook gebruikt. Weer anderen houden het liever op de uitdrukking standen in het genadeleven. Daar heb ik ook geen bezwaar tegen, hoewel voor onze jonge mensen moet je dan wel uitleggen wat je bedoelt. En het moet ook wel zeker zijn dat deze uitdrukking dan bijbels wordt gevuld. En niet wordt gebruikt om een systeem aan te duiden dat door mensen is uitgedacht. Eerlijk is eerlijk, die uitdrukking standen in de genade kom je nergens in de Bijbel tegen. Het gezegde dat er opwas in de genade is, kom je op veel plaatsen in de Bijbel tegen. De bekendste is wel 2 Petrus 3 vers 18, waar de apostel tegen de achtergrond van de verleiding, waardoor sommigen worden meegesleept in dwaling en goddeloosheid, de gemeente vermaant en schrijft, maar wast op in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Opwas is een ouderwetse woord voor groei. De gelovigen moeten helemaal wortelen in Christus. Vastgroeien in hem. Hun leven moet helemaal vergroeid zijn met de Heere Jezus. Dat is nogal wat hoor. Daar ben je zomaar niet mee klaar. En anders kunnen ze in hun heidense omgeving niet overleven. In dat verband staat ook die tekst in de Petrusbrief. Het gaat hier dus om verdieping van het inzicht in de persoon en het werk van Christus. Door de kennis van het geloof. Als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Petrus vermaant tot die innige gemeenschap met hem door het geloof, in gebed, in vertrouwen op hem en in gehoorzaamheid aan hem. In 1 Petrus 2 vers 2 zegt de apostel dat de gelovigen als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig moeten zijn naar de redelijke onvervalste melk, opdat zij daardoor mogen opwassen. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 3 vers 3 over God die de wasdom geeft, de groei geeft. En in de Efesebrief over het opwassen van het gebouw van de gemeente als de geestelijke tempel van levende stenen. Op andere plaatsen spreekt de Bijbel over het gebouwd worden in Christus, het bevestigd worden in het geloof. De zaak waarom het gaat is dus bijbels. Er is verdieping nodig in het geloof. Opwas in de genade. Je kunt niet zeggen, nou ik geloof of ik geloof niet. En als je wel gelooft, nou dan heb je het geloof. Het is niet statisch, maar dynamisch. Er is groei
toenemen in het geloof. Niet ieder van Gods kinderen is even ver gevorderd op die weg met God. Het woordje groeien zelf komen we ook in de Bijbel, in de Statenvertaling tegen, als het gaat over het toenemen in de genade en in de vruchtbaarheid voor God. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 92 een mooi beeld, als het gaat over de groei in geloof en vruchtbaarheid. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom groeien. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon, die in het huis des Heren geplant zijn. God heeft ze daar geplant, daar stonden ze niet, dat heeft God gedaan. Uitgetrokken uit de bodem van Adam en ingeplant in de bodem van Christus, die in het huis des Heren geplant zijn, die zal het gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Een prachtig beeld, die palmboom, die groeit op de vlakte en die sierlijk en stevig opwast, groeit, die zijn wortels diep inboort in de bodem, waar ondergronds de verborgen wateraders liggen en van daaruit in de hoogte groeit. Een palmboom geworteld in de diepe voedingsbodem van Christus' verdiensten, sierlijk opgroeiend in de gemeente, altijd vruchtbaar en fris om te verkondigen dat de Heere recht is. Dat zegt de psalm er ook nog bij. En zo wil God zijn kinderen nu hebben, over groeien in het geloof gesproken. Niet alleen de Bijbel, maar ook onze liturgische formulieren spreken over groeien in het geloof. In het dankgebed van het doopsformulier bijvoorbeeld wordt voor de gedoopte kinderen gebeden of zij christelijk en godzalig opgevoed mogen worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. In het formulier van het heilig avondmaal bidden we of de Heere door zijn heilige geest in onze harten wil bewerken dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan zijn zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, proces, hoe langer hoe meer zullen overgeven. Herkent u het? Je overgeven aan Christus. Hoe langer hoe meer. En in het dankgebed wordt gevraagd of de Heere door de werking van zijn heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks, dat is wat hè, dagelijks toenemen in het rechte geloof wil laten gedijen, dagelijkse groei. Hier zien we alvast dat het gebruik van de sacramenten hoort bij de middelen die God gebruikt om het geloof van zijn kinderen te versterken. Nu wil ik nog iets zeggen over dat groeien, om de misvatting van degenen die denken dat je dus dan zelf een groot christen wordt, wil ik iets zeggen, namelijk je groeit vooral in de diepte. In zelfverloochening. Hoe meer verworteld, verweven, vergroeid met Christus, hoe meer je zijn beeld gelijkvormig wordt. Hij kwam immers om te dienen. Hij kwam om zijn leven te geven. Hij kwam in zelfopofferende liefde. Duidelijk is tot nu toe in ieder geval dat geloofsgroei een Bijbelse zaak is en dat het van groot belang is dat ook de voedingsbodem goed is. De rijke en vruchtbare bodem van het woord van God dat ons verkondigt de verdiensten van Christus waar het geloof in kan wortelen en waar de gelovige in wortelt. En we moeten ook steeds weer in de gaten houden dat het eigenlijke werk verricht wordt door de Heere zelf. Dus nogmaals, tegen hen die denken dat je het zelf moet doen en dat je het zelf zo groot. Nee, de Heere doet het. Hoe voortreffelijk de planters en de natmakers ook mogen zijn, het is God zelf die de geestelijke wasdom geeft. Geestelijke groei is het werk van de drie enige God. God in Christus door de Heilige Geest, die daarbij de gezonde voedingskracht van het woord van God gebruikt. Die geestelijke groei betekent niet dat je op den duur steeds zelfstandiger wordt en losser van Christus op eigen benen en in eigen kracht kunt leven, maar het betekent juist een steeds diepere afhankelijkheid van hem. Je groeit nergens bovenuit, je krijgt de Heere juist steeds meer nodig. Het is vooral een groeien in de diepte, je wordt zelf in eigen oog steeds minder. En de Heere Jezus gaat steeds meer voor je betekenen. Je zondebesef wordt dieper. Je geloof sterker. Je hoop levendiger, je liefde geestelijker. Het leven met God vanuit de verzoening en met als doel het vrucht dragen in de heiliging is altijd een leven dat in de diepte groeit. Je zou ook kunnen zeggen dat christenen steeds groter worden door steeds kleiner te worden in zichzelf. Maar wel is daarmee verbonden steeds meer levend vanuit hem. Dat bedoelt Johannes de Doper als hij zegt hij moet wassen en ik minder worden. Je hoogmoed wordt in die weg afgebroken door het verlangen naar eigen eer en roem. Gaat een streep. En het wordt je verlangen om hoe langer hoe meer Christus heerlijkheid uit te stralen. Door de omgang met hem is er een groei in zelfverloochening en nederigheid. Maar ook een verlangen om vrucht te dragen. Niet alleen wortelt het geloof naar beneden, maar het draagt ook vrucht naar boven toe. Het beeld van Christus gelijkvormig te zijn, dat wordt je hoogste verlangen. En dat alles gaat gepaard met een leven van verootmoediging. Het berouw over de zonde, waarmee we de Heere zo'n verdriet gedaan hebben en doen, wordt verdiept. Ons gebed om vergeving, reiniging van ons geweten, kracht in de strijd tegen de zonde, wordt intenser. De bereidheid om voor de Heere te leven en hem te gehoorzamen en oprecht naar zijn geboden te wandelen wordt sterker. En het verlangen naar de leiding van de Heilige Geest in je leven wordt krachtiger. Die geest die niet alleen vertroost, maar die ook vermaant. En je op je plaats zet als je bent afgedwaald. In één woord, je groeit vooral in de diepte. In verootmoediging voor Gods aangezicht. Ik kom op het volgende aspect, de eenheid van het geloof. Als de Bijbel over het geloof spreekt, wordt dat nooit helemaal apart gezet als iets wat op zichzelf staat. Het geloof op zich bestaat niet. Geloof wijst altijd op een relatie. Het is niet statisch, maar dynamisch. Geloofskennis is omgangskennis. Het geloof richt zich op iets. De Bijbel. Op iemand. God. Christus. Je gelooft ergens in. Je gelooft in de vergeving der zonden. Door het geloof ben je verbonden met de Heere Jezus. Alleen vanuit het geloof is er de begeerte om heilig voor de Heere te leven. Als wij het over het geloof hebben, ligt daar eigenlijk alles in opgesloten. Wat er maar zijn kan in het geestelijk leven. Het groeiproces van het geloof staat altijd in verbinding met wat het geloof gelooft. De inhoud van het geloof. En daarom kunnen we de inhoud van het geloof er niet buiten houden als het gaat om de groei van het geloof. Of beter, als het gaat om het groeien in het geloof. Als we bijvoorbeeld spreken over de verhouding tussen wedergeboorte en rechtvaardiging, moeten we zeggen dat beide in het geloof vanaf het begin af aan liggen opgesloten. Hetzelfde geldt als we dit toespitsen op de verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging. Deze aspecten van het heil, van de heilsorde, zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Vergeving en vernieuwing. Wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging zijn door het geloof helemaal met elkaar verbonden. Juist ook in de beleving ervan. Moet u niet scheiden. Het zijn geen losse schakels. Het is een keten. Het een is met het ander onlosmakelijk verbonden. Het is als het ware allemaal ingevouwen in dat ene groeiende geloof. Om een beeld te gebruiken, we kunnen denken aan de Bijbelse gelijkenis van het zaad, de graankorrel. Marcus 4. In elke korrel ligt eigenlijk alles opgesloten. Tot en met de vrucht. Maar dat is in het begin nog helemaal niet zichtbaar. Het koren zit al verborgen in de aar. En de aar zit al verborgen in de groeiende stengel. En de stengel komt tevoorschijn uit de wortel. En de wortel, daarin zit al de potentie opgesloten. Van opgesloten in de tarwekorrel, die in de goede aarde valt. De nadruk valt hierbij dus niet op de aparte onderdelen, maar op de eenheid van het in elkaar opgesloten zijn van het ene groeiende gewas van het koren van het geloof. Het geloof is een werk van de Heilige Geest in het hart van de mens. De geest is het die levend maakt. En u ligt al vanaf het begin in deze gave van het geloof alles opgesloten. Vanuit de wedergeboorte is er het geloof, de rechtvaardiging, de heiliging. Niets daarvan komt er pas later bij. Christus heeft het volle heil voor zijn kerk verworven, vergeving en vernieuwing. Onlosmakelijk horen ze bij elkaar. In hem ligt alles, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. En wat nu van Christus en zijn heil geldt, dat geldt ook van het geloven in hem. Want het geloof is de band met Christus. Dat geldt van het grote en verzekerde geloof, maar ook van het allerkleinste geloof. Dus van de vergevorderde, maar ook van de pas beginnende gelovigen. Het kan niet anders of in dit geloof liggen vergeving en vernieuwing vanaf het begin opgesloten. Beide vormen de ene kern, het ene wezen van het geloof. Al is het wel zo dat dit geloof nog heel jong en zwak en klein kan zijn. Maar ook dan liggen vergeving en vernieuwing erin opgesloten. Maar net als bij het jonge gewas, wordt nog niet alles direct zichtbaar in je geloofsleven. Het bewust beleven ervan en het leven eruit ken je dan in het begin nog maar een heel klein beetje. En juist daarom is het nu zo nodig dat dat ene geloof waar alles in zit opwast, groeit. En vrienden, dat groeien, dat gaat geleidelijk. Ieder groeiproces draagt een geleidelijk karakter. Doorgaans gaat dat onzichtbaar, geruisloos, langzaam, harmonisch. Of voltrekt de groei zich de ene periode sneller dan de andere. Dat hangt af van de omstandigheden, de bodemgesteldheid, de temperatuur, de bemesting en dergelijke. Maar in een normaal groeiproces komen geen schokkende momenten voor. Die boer kan thuis rustig slapen, terwijl op het land het groeiproces in stilte maar wel onweerstaanbaar doorgaat. En zo is het nu ook met de groei van het geloof in de regel. Die boer heeft natuurlijk wel een taak met betrekking tot dat groeiproces. Het gewas moet hij verzorgen, het onkruid weghalen, besproeien, bemesten. Middelijkerwijs zal de groei daardoor worden bevorderd. Al blijft het altijd waar dat de wasdom en de vruchtbaarheid niet gelegen is in de hand van de mens. God moet dat geven. Hij wil het ook geven, door zijn Heilige Geest. Maar de geest werkt wel middelijk, door het woord. En vooral door de bediening van het woord, de prediking. Zo moet die groei wel worden bewaakt. Niets mag worden nagelaten om de groei te bevorderen. Ook moet alles eraan gedaan worden dat de groei niet stagneert. Groeien in het geloof gaat geleidelijk. Kijk maar naar de korenaar. Langzamerhand groeit de stengel uit tot een aar. En het koren in de aar groeit uit tot een volle korrel. Zo is er ook die geleidelijke groei in het geloof. Zo is het mogelijk dat je in het begin van het geestelijk leven alleen nog maar iets afweet van die levensvernieuwing, waardoor je jezelf afkeert van de zonde en je van harte richt op en aangetrokken wordt door de dienst van God. Er komt waarachtige bekering. Soms kun je duidelijk een keerpunt aanwijzen in je leven, soms ook niet. Het kan zelfs zo geleidelijk toegaan dat er van lieverlee verlangen in je groeit om voor de Heere te leven, terwijl je er steeds meer moeite mee krijgt om het wereldse leven buiten God vol te houden, het leven zonder God. En pas in een later stadium ga je ontdekken dat je ondanks je bekering toch nog zo'n zondig hart hebt. Je krijgt er steeds meer oog voor dat er nog zoveel in je leven is wat God verdriet doet. En zo kom je weer tot het belijden van de zonde. En ook tot het verlangen naar de Heere Jezus. Om te mogen weten dat hij ook voor jou, voor uw zonden gestorven is. En verzoening heeft aangebracht door zijn bloed. En zo wil de Heer je er steeds meer van overtuigen dat je mag delen in zijn genade. En toch kun je niet spreken over schokkende ervaringen. Door woord en geest geleid wil de Heer je zo langzaam maar zekerheid naar die zekerheid laten toegroeien. Dat wil natuurlijk aan de andere kant niet zeggen, vrienden, dat er geen schokkende gebeurtenissen of ervaringen in je leven zouden kunnen zijn, waardoor het geloof wordt beproefd en verdiept. Je kunt op belangrijke kruispunten komen die je jezelf levenslang herinnert. En waardoor je leven een heel andere wending heeft gekregen. Paulus' bekeringen zijn er niet zoveel. Maar je ogen kunnen wel opeens, bijvoorbeeld door een sterfgeval, ik noem maar een voorbeeld, geopend worden voor het feit dat je in het gericht van God niet kunt bestaan. En dat je verloren zult gaan als je niet met God verzoend wordt. Ik denk ook aan christen in de christenreis van Bunyan, die op zo'n belangrijk kruispunt komt aan de voet van het kruis. En daar mag ervaren, ik noemde het zondag nog in de preek, dat het pak vol van zonde van zijn schouders wordt losgemaakt en naar beneden tuimelt in het open graf van Christus. En zijn bedruktheid maakt plaats voor vrolijkheid en opgewektheid. En hij verwondert zich erover dat één blik op het kruis hem bevrijd had van zijn last. Als God je ogen opent voor de noodzaak van de navolging van Christus, in een vruchtdragend leven in heiligmaking, niet door de werken van de wet in het kader van de verlossing, maar door het onderhouden van Gods geboden in het leven van de dankbaarheid, dan kan dat ook weer een bepaalde gang in je leven geven die je daarvoor nog niet zo duidelijk had gezien. Er kunnen dus wel duidelijk kruispunten in je leven zijn aan te wijzen, waardoor je leven een bepaalde wending krijgt. Maar dwars door alles heen is er dan toch die groei van het geloof in vruchtbaarheid, in zekerheid, in zelfverloochening en in dienstbaarheid. Zo krijg je pas na de levensvernieuwing, de wedergeboorte, steeds meer oog voor het hart, steeds meer oog en hart voor de noodzaak en de werkelijkheid van de vergeving, de rechtvaardiging, de vergeving van zonden. En ook het gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, de heiliging. Aan die twee aspecten van de groei in het geloof wil ik volgende keer nog aparte aandacht geven. Want het komen tot volwassenheid, dat houdt dan toch wel in dat je zeker weet dat je zonden vergeven zijn, dacht u niet? En dat je ook in waarachtige heiliging voor Gods aangezicht mag leven. Die groei in het geloof is echter niet mogelijk als je nog niet wedergeboren bent. Dat is eerst. Vanwege veel misvatting over de inhoud van de wedergeboorte en hoe het geloof daarin functioneert, wil ik nu in het laatste deel van mijn lezing een paar dingen zeggen over dat belangrijke begin van het geestelijk leven, de wedergeboorte, in het licht van Gods woord. Dus ik kom nu toch op de wedergeboorte. Want als die er niet is, is er geen geestelijk leven en dus ook geen geestelijke groei. En dan moet ik, als het hierover gaat, gewoon bij het begin beginnen. Dat betekent, vrienden, alle mensen zijn van God afgevallen en ze liggen in Adam in de geestelijke dood. Maar God is genadig. Hij roept in de Bijbel mensen tot de zaligheid. Deze roeping komt tot allen die onder het woord van God leven. Op die roeping van God wordt door de mens verschillend gereageerd. Velen wijzen die roeping af. En ze zijn er voor 100% zelf verantwoordelijk voor. Schuldig. Dat anderen gehoorzamen en komen tot God is alleen te danken aan de ontferming van God. Dus in de mens valt niet te roemen. Paulus zegt tegen de gemeente van Efeze: u heeft hij medelevend gemaakt. Hij. Daar gij dood waart in de misdaden en de zonden. En uit genade zijt gezalig geworden door het geloof, niet uit u, Gods gave. Niet uit de werken opdat niemand roemen. Dat is toch de wedergeboorte. Het levend gemaakt worden. Als het woord van God krachtig en onweerstaanbaar doordringt in het hart van de mens en daar blijft haken, blijkt daarin dat God door zijn overmachtige genade het hart van een zondaar aan het openen is. Denk maar aan Lydia, van wie de Heer het hart opende, zodat ze acht gaf op het woord van Paulus. En als dat gebeurt, dan mondt de roeping door het evangelie uit in de wedergeboorte. Door de genade van God die met de Heilige Geest binnendringt in het hart van de mens, wordt de roeping tot zaligheid beantwoord en staat een zondaar op uit de geestelijke dood tot het geestelijk leven. Nou, dat wonder, dat noemt de Bijbel de wedergeboorte. En die is noodzakelijk, vrienden. Als het hierover gaat, gaat het over de kern van ons leven. Want u bent wedergeboren of niet? We zijn dood of levend, geestelijk gezien. En er is geen tussenstand tussen vriend of vijand. We zijn een kind des torens of een kind van God. En daarom voelt u aan, dit is cruciaal. Dit is een zaak van levensbelang. En om bij het begin te beginnen, van nature zijn we allemaal kinderen des torens. Paulus spreekt er onomwonden over dat we in de dood liggen. Maar dat wonderenwerk van de wedergeboorte, als je wordt levend gemaakt, rust op het fundament van de dood en de opstanding van Christus. Dat lees je bij Petrus. Als hij de Vader ervoor prijst en zegt, geloof, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, door zijn kracht. De Heilige Geest verricht dit werk, en hij deelt het leven mee dat de Heer Jezus verworven heeft. Dat nieuwe leven, dat kan ook niet verborgen blijven. Het juiste ogenblik van de wedergeboorte kan meestal niet met zekerheid worden vastgesteld. Maar de wedergeboorte komt wel in de vruchten openbaar. Namelijk geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging. Alles wat in die ene korrel zit, wat er allemaal uitkomt. In het bekende hoofdstuk Johannes 3 spreekt de Heer Jezus over de noodzaak van de wedergeboorte tot Nicodemus. Tenzij de mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En dan laat de Heer Jezus niet hem zitten met het probleem van, nou ja, zie maar dat je dan wedergeboren wordt. Hij wijst de noodzakelijkheid aan, maar hij wijst ook de weg aan. En dat is zo belangrijk. Vaak wordt het begin van Johannes 3 losgemaakt van het vervolg. Dat is niet goed. De wedergeboorte is niet iets aparts. Dat losstaat van de verdere ontwikkeling van het geestelijk leven. Het is het begin ervan. Maar het staat niet los van het leven door het geloof en de bekering. Dat blijkt ook zo duidelijk uit Johannes 3. Het leven dat door de wedergeboorte ontstaat is een leven van geloof in Christus. We zien dat in het vervolg van dat onderwijs aan diezelfde Nicodemus, als de Heer Jezus dat uitwerkt. Hoe dat dan moet in zijn leven. We worden immers wedergeboren tot een levende hoop. Wedergeboren tot geloof. En daarom gaat de Heer Jezus Nicodemus wijzen op de koperen slang die in de woestijn verhoogd is. Christus de gekruisigde. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan wijst hij op Johannes 3 vers 16, in Johannes 3 vers 16 op zijn kruis, maar dan vanuit de liefde Gods, zeg maar met het kerstfeest, al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Het is alles verbonden met Christus, met het geloof in de Heer Jezus. Wedergeboorte is mogelijk omdat Christus de dood is ingegaan, het kruis, de verhoogde slang. En door de kracht van zijn opstanding worden zondaren wedergeboren. De weg tot dat leven uit de wedergeboorte is dus het geloof in Christus de gekruisigde. Ik zeg dat nog een keer. De weg tot het leven uit de wedergeboorte is het geloof in Christus de gekruisigde. Die lijn van dat aannemen van de Heer Jezus door het geloof, en dat daar in de wedergeboorte blijkt, vindt u ook in Johannes 1. De apostel zegt daar, maar zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses, maar uit God geboren zijn. Zie je, daar heb je het, wedergeboorte, uit God geboren. Die in zijn naam geloven. We moeten dus het slot van Jezus' toespraak tot Nicodemus niet losmaken van het begin. In vers 17 en 18 zegt de Heer Jezus, want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dat hoort allemaal bij dat onderwijs over de wedergeboorte en hoe dat gaat. Hier ligt de nadruk heel duidelijk, vrienden, op het geloof in de Heer Jezus als de gezonde van de Vader, Jezus als de Messias. Enerzijds zegt Jezus dus dat de weg tot het leven bestaat in de wedergeboorte. Dat is de poort om in te gaan in het koninkrijk. En direct daarna legt hij dat nader uit als hij zegt dat die weg tot het leven bestaat in het geloof in de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. Er zijn dus niet twee wegen om tot het leven te komen, maar één Niet een weg door wedergeboorte en een weg door het geloof in Christus. Nee, die beide vallen samen. Het een vloeit uit het ander voort. Het is met elkaar verbonden. Het kan niet anders of iemand die wordt wedergeboren zal als vrucht daarvan geloven in de Heer Jezus. Het begin, de wedergeboorte, en het slot in die toespraak, het geloof in Christus, horen bij elkaar. En zo wijst de Heer Jezus de weg aan die vrome fariseer om te komen tot het ware leven uit God, het koninkrijk. Het gebracht worden in de gemeenschap met Christus. Door het geloof met hem verbonden te mogen worden. En dat noemt de Bijbel nou wedergeboorte. Dus wedergeboorte en geloof zijn twee kanten van één en dezelfde zaak. Ten slotte. We zitten hier allemaal aandachtig te luisteren. En de vraag kan inmiddels in uw hart zijn opgekomen. Zou ik nou wedergeboren zijn, ja of nee? Dat is heel belangrijk, het antwoord op die vraag. Want je staat binnen of buiten. Het is geen toestand van bewusteloosheid. Je bent dood of levend. Nou, een paar kenmerken. Bijbelse kenmerken. Ik haal ze alleen uit de Bijbel zelf. Je kunt mooie dingen vinden in de belijdenis. Die zijn ook Bijbels, maar nu gebruik ik alleen de Bijbel. Het duidelijkste kenmerk van de wedergeboorte lezen we in Johannes 5 vers 1. Heel eenvoudig. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dus kort gezegd, het allerduidelijkste kenmerk van een wedergeboren mens is dat hij gelooft in Christus. We moeten dus niet rust gaan zoeken door de wetenschap dat we wedergeboren zijn en van daaruit opstijgen tot het geloof in Christus, maar het is andersom. Wie de Heer Jezus niet kent en niet lief heeft, en voor wie de naam boven alle naam nog geen waarde gekregen heeft, dan moet u goed opletten hoe ik het zeg, die mag zichzelf nog niet voor wedergeboren houden. Ik zeg niet dat hij het niet kan zijn. Maar als je lager afdaalt, ach wat is lager, dan loop je het gevaar mensen erin te zetten die nog buiten staan. Want Jezus is de deur. Ziet u? Ik zeg het nog een keer. Wie de Heer Jezus niet kent en lief heeft, en voor wie die naam boven alle naam van de Heer Jezus nog geen waarde heeft gekregen, die mag zichzelf in ieder geval nog niet voor wedergeboren houden. Dat is nu duidelijk uit de Bijbel. En nog eens heel duidelijk schrijft Johannes aan het slot van deze pericoop, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. De Bijbel zelf. Een andere vrucht van de wedergeboorte is de liefde tot de medegelovigen. Weer een tekst. Leg je hart er maar naast. In Johannes 4 vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren. En kent God. Geboren, uit God, wedergeboren. Dus de liefde tot de broeders, die voortkomt uit de liefde tot God, tot Christus. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Je kunt God niet lief hebben en je broeder haten. De apostel Johannes verbindt deze liefde tot God ook met de liefde tot de naaste en met een heilig leven. Want hij zegt, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Dat is niet voor niks. En zijn geboden bewaren. En dat brengt ons op de volgende duidelijke Bijbelse kenmerk van de wedergeboorte, namelijk de geestelijke strijd tussen de geest der wedergeboorte en de wereldse begeerlijkheden en verleidingen die de mens willen aftrekken van het geloof en willen aanzetten tot het overtreden van Gods geboden. Ook weer met een tekst. 1 Johannes 5 vers 4. Want al wat uit God geboren is, ik gebruik alleen maar teksten waar dat woordje wedergeboorte op de een of andere manier in staat. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Als je spreekt over overwinning, is er strijd. Dat geloof omschrijft Johannes in het volgende vers als hij zegt, het geloven dat Jezus is de Zoon van God. Hoe overwint dit geloof de wereld en haar begeerlijkheid? Door Christus te omhelzen, in wiens krachten gelovigen staan in de strijd, en die ook zelf de grote overwinning behaald heeft aan het kruis. En hij deelt die overwinning mee aan zijn kinderen. Naast de strijd tegen de zonde is ook nog te noemen de honger naar het woord. 1 Petrus 2 vers 1 en 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens, daar heb je het weer, nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Dat nieuwe leven moet immers gevoed worden. Het beste voedsel voor een wedergeboren zondaar is het woord van God. Onderzoek dat woord, vrienden. In alle toonaarden, in stille meditatie, in bijbelstudie. Biddend. U vindt er de gekruisigde Christus in zijn gewilligheid om zondaars te zaligen. U zult in dat woord ontdekken dat alles wat hij verworven heeft, dat hij dat uitdeelt door zijn Heilige Geest. U zult de rijkdom van de koning in dat woord zien. De gelovigen moeten groeien in het geloof. En door het voedzame woord komen tot de vastheid en de zekerheid en de vrijmoedigheid en de volwassenheid. Johannes 4 vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk hij is, ook wij zijn in deze wereld. Daar hebt u de navolging. Gelijk hij is, ook wij zijn. Wie zo in de liefde leeft als Christus daarin gewandeld heeft, die gaat zijn voetstappen navolgen. En die hoeft niet bang te zijn, zegt Johannes, in de dag des oordeels voor het oordeel. Als u, vrienden, deze dingen in de Bijbel leest en in de prediking hoort en zo de rijkdom van de schriften mag ontdekken, dan wordt het zaad van de wedergeboorte gestrooid. En als u wedergeboren mag zijn, als u een kind van God mag zijn, dan zullen ook Gods kinderen geestelijk voedsel ontvangen. Zodat het leven uit de wedergeboorte mag komen tot de volwassenheid. En daar wil ik dan de volgende keer nader op ingaan. Er moet volwassenheid komen. Dat is het resultaat van groei. Er moet voortdurend groei zijn in het geloof. En daarbij moeten we de Heilige Geest niet binden aan onze beperkte inzichten en schema's. Want het werk van de Geest is rijk en vrij. De Heere gaat, ook met betrekking tot het groeien in het geloof, met ieder van zijn kinderen een eigen weg, een eigen geloofsgang. Tot zover vanavond. We gaan zingen. En eens even kijken, ja, de collectezakjes liggen er voor de onkostenbestrijding. We gaan zingen uit Psalm 92. Laten we 7 en 8 zingen. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk de Libanon. En vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. 7 en 8 uit Psalm 92.
Door des hoofd. hoogsten hand. Hun vast om steeds vermeren. In herder grijze dagen
gaan pauzeren. Ik wil u uitnodigen om uw vragen op te schrijven en na de pauze in te leveren en ook mondeling dan mee te doen in de discussie over het onderwerp. We gaan nu pauzeren. Ja. 23 vers 3. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. 23 vers 3. Vrienden, er zijn een behoorlijk aantal vragen binnengekomen, fijne vragen om er nog eens op in te gaan en de zaken wat toe te spitsen, waaruit we onze lering weer kunnen trekken, waarin ik gelegenheid heb om bepaalde dingen te verduidelijken en u weet, u mag er op ingaan, hè? De eerste vraag. Hebt u een advies met betrekking tot wat ik doen kan om de groei in het geloof te bevorderen? Ja, dat heb ik. En dat halen we natuurlijk uit de Bijbel. Dat is geen bedenksel van mij. Een paar dingen heb ik al genoemd, denk ik. En die zou u ook wel zo kunnen bedenken. Dat is de omgang met het woord. Want het voedsel wat nodig is voor de groei van het geloof is het woord, het voedzame gras van het woord van God. De weide van het woord, waarin alles staat. Wie God is, wie wij zijn, wie de Heer Jezus is, wat de Heilige Geest wil doen. De verzoening, het kruis, alles bij elkaar. Dus de stille tijd, de omgang met het woord. Niet alleen aan tafel lezen, dat is ook goed. Soms komt het niet zo tot zijn doel, zeker niet als er haast is en je wil dan toch nog lezen. Dan heb je wel eens dat iemand zegt, nou vooruit een klein psalmpje dan, want we moeten nog de bus halen. En misschien kan je dan beter helemaal niks lezen in zo'n geval. En in je stille tijd voldoende tijd nemen om Gods woord te onderzoeken. Alleen te zijn met God. Dat lijkt me het meest wezenlijke middel om tot groei te mogen komen, als je de Heer mag kennen. Ik heb ook al genoemd het gebruik van de sacramenten. Je moet niet wachten tot je eerst verzekerd bent van je geloof. Je mag, als er honger en dorst is in je hart naar de Heer Jezus en een droefheid over de zonde en een begeerte om heilig voor de Heer te leven, gebruik maken van het avondmaal. Natuurlijk de doop. Als er kinderdoop is bijvoorbeeld, mag je ook in het doopwater de kracht van het bloed van Christus zien. Maar heel persoonlijk komt het natuurlijk ook naar je toe als je dan gebruik maakt van het avondmaal om versterkt te mogen worden. Dus de sacramenten, die een paar formuleringen haalde ik uit het avondmaalsformulier, die juist gaan over het toenemen. Hoe langer, hoe meer overgeven aan de Heer Jezus Christus. Dus het gebruik van de sacramenten is zeker ook een goed middel daarvoor. En het gebed, is eigenlijk ook al genoemd, het gebed kun je onder je stille tijd vatten, hè, uit de Bijbel lezen, eerst bidden, daarna bidden, op je knieën voor de Heer, alle rust hebben, als het ware, bedenken wie God is voor je nader tot Hem, bedenken wie je zelf bent, bedenken wat voor zegeningen de Heer gegeven heeft, wat je nood is op dit moment, wat de nood van anderen is, maar als het dan gaat over jezelf en je eigen geloof, als je in de strijd zit, als het achteruit gegaan is, als het dor is, als je het kwijt bent, om zo eens te zeggen, die smeekbeden tot God, Heere, geef me opnieuw die gewenste zielenvreugd, laat het woord zijn kracht doen in mijn leven, en dan is het niet altijd raken, niet altijd prijs, maar God wil zich binden aan de middelen, dus het woord biddend onderzoeken, het bij de Heere neerleggen. En dan zou ik denk ik ook wel belangrijk vinden, het lied, dus het zingen. En dan kom ik in de richting van, wat ik ook nog wilde noemen, dat is de gemeenschap der heiligen. Groeien op je eentje gaat eigenlijk niet zo. Er is een hele persoonlijke verhouding met de Heer, en die is belangrijk, maar ook heel belangrijk is de, en er was een andere vraag, laat ik die er gelijk maar mee verbinden, dan kan ik dat nu in één doen. Heeft groeien in het geloof ook nog te maken met de gemeente waarin je leeft? En dan wil ik dus ook zeggen, ja, de gemeenschap der heiligen. De Bijbel geeft zelf het beeld in de Efezebrief vooral van het gebouw. De gemeente die gebouwd wordt, die opwast, om dat woord groei opwast te gebruiken. De gemeente die opwast tot een heilige tempel in de Here, tot een geestelijk huis. Petrus, eerste Petrusbrief. De levende stenen die gebouwd worden. Dus de gemeente is ook heel belangrijk bij de groei in het geloof. Welke gemeente mag je, in welke gemeente mag je staan? Heb je daar een relatie met de andere mensen en samen met God? Is daar een rijke voedingsbodem? Wordt daar rijk geleefd? Heb je daar een goed voorbeeld? Is het woord daar, wordt het daar recht gesneden? Is het Gods woord dat spreekt? En vanuit die voedingsbodem van het hele gemeentelijk leven, waar deze gemeenteavond ook bij hoort, als een stukje toerusting, dat is heel belangrijk voor de groei in het geloof. Dus de gemeente, de band met andere gelovigen, de gemeenschap der heiligen, het lied samen zingen. Als we die eerste zondag in de maand hier 's avonds samenkomen om psalmen en liederen te zingen. Ik ben er dan één keer bij geweest, maar daar was ik verheugd. Omdat er in die psalmen en die liederen iets was van de blijdschap en de ontmoeting met de Heere. En ik dacht, wat is dat groot, wat is God goed dat we hier een stukje gemeenschap mogen beleven. En dat die liederen je hart meenemen naar God. Je kan er soms je gevoelens, je ervaringen, je verlangen in vertolkt zien in een psalm. Ik hef mijn ziel, o God, ergoden tot u op. Als je de weg niet weet, Heer, hij maakt mij uw wegen. Fijn, je kan alle psalmen opnoemen. Zulke prachtige psalmen en ook liederen. Waar je meegenomen wordt. Dus je bent ergens, je kan ingezonken zijn. Maar door, zelfs door je te begeven naar zo'n bijeenkomst waar liederen gezongen worden, waar toch de gemeenschap der heiligen gestalte krijgt, samen zingen voor Gods aangezicht, dat je ziel, dat je hart als het ware daardoor wordt meegenomen, dat je opgetild wordt en dat je, ik zal zo'n lof zelfs in de nacht zingen, dat je helemaal meegenomen wordt, dat je zegt, dank u Heere dat u me er weer even bovenuit haalt. Ja, vertroosting, onderwijs, het lied, de gemeenschap der heiligen. En als ik daar dan aan denk, die gemeenschap der heiligen, dan kan je dus ook denken aan samen bidden. En samen bijbelstudie doen. Dus persoonlijke stille tijd is goed. Moet je niet afschaffen. Maar als het gaat om een lid, om het gebed, wat samen gedaan mag worden. En het boven de Bijbel gebogen zijn. En uitwisselen van, niet ervaringen om zelf in het middelpunt te staan, maar toch het spreken daarover. En dan dat is bijbels, dat de een dit erin ziet en de ander dat. En je deelt het met elkaar. En de Heere die zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dus dat is toch alles met elkaar een goed middel om te mogen worden versterkt in het geloof. Dat wil de Heere gebruiken tot geloofsoefening. Wil iemand hier eerst nog op ingaan, dan mag dat. Er zijn genoeg vragen, maar daar gaat het niet over. Dus je hoeft niet te doen om de tijd te rekken. Maar als je echt erop in wil gaan, dan graag. Interactie. Nog even niet, dan gaan we verder. Is bouwen aan je geloof net zo bijbels als groeien in je geloof? Ja. Eerst even over de formulering van de vraag. Bouwen aan je geloof. Kijk, als je nou van die scherpslijpers hebt. Dat ben ik niet hoor. Dat wil ik nooit wezen ook. Maar je hebt die mensen wel, dat zijn scherpslijpers die zeggen, oh, dat is remonstrans. Bouwen aan je geloof, dat is remonstrans. Die uitdrukking. En eigenlijk is dat nog wel een beetje zo, denk ik. Maar ik weet dat de mensen dat hier onder ons niet bedoelen, want wij zijn geen remonstranten tenminste. Nee, wij zijn geen remonstranten. We kunnen wel eens vreemde ideeën hebben over de godsdienst. Maar wij zijn geen remonstranten. Wij zijn hartelijk verblijd met onze griffmiddelbelijdenis. Dus dat bouwen aan je geloof, dat zou er dan op kunnen wijzen dat je het zelf moet doen. En je moet natuurlijk wel een hoop zelf doen, hè? Maar daar is het weer. Het grijpt in elkaar. God gebruikt de middellijke weg. Kijk, je kan wel zeggen, ja, je moet het niet zelf doen. Nou, dan moet je dus maar afwachten tot er nog eens een keer een bekering uit de lucht komt vallen. Nou, dat komt niet vallen. Want de Heere zegt, zoek mij en leef. Gebruik het woord. Bid, wees ermee bezig. Dus je moet genoeg zelf doen hoor. Om wedergeboren te worden, is er iets passiever dan wedergeboren worden? Ja, je stellen in de weg van de middelen. Die God gebruikt, het zaad van de wedergeboren, het woord, onderzoeken. Dus die uitdrukking bouwen aan je geloof, die zou je kunnen verbeteren. Dat is niet zo'n geweldige uitdrukking eigenlijk. Want wij bouwen niet aan ons geloof, maar ik begrijp wat er bedoeld wordt. Is dat hetzelfde als groeien in het geloof? Kijk, groeien dat gebeurt. Het gebeurt, dat is een proces. En ik heb aangegeven, dat is onder invloed van het werk van de Heilige Geest. God doet het. Hij geeft de wasdom. Dus ik denk de bedoeling van de vragensteller of stelster, die zal goed zijn. En dan kan je zeggen, ja, dat is ongeveer hetzelfde. Bouwen aan je geloof of groeien in het geloof. Ik zou die uitdrukking nooit gebruiken, denk ik. Bouwen aan je geloof. Die uitdrukking is niet zo geweldig. Die kan voor zoveel misverstanden zorgen. Dus dan hou ik het liever op groeien in het geloof. Of geoefend worden in het geloof. Of versterkt worden in het geloof. En dat soort dingen, gewoon bijbels gezien. Maar als je het woordje bouwen wil gebruiken, dan is er wel, zijn er genoeg bijbelteksten te vinden, maar dan wordt er altijd gezegd gebouwd worden. Word als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Het gebouwd worden op het fundament Christus. De levende stenen worden toegevoegd. Dus in die zin kan je het woordje bouwen wel gebruiken. Opbouwen. Het opbouwen in de liefde, ja. Elkaar op, tot elkanders opbouwing in de liefde. Dat is een bijbeltekst. Ja, daar heb je hem toch. Iemand wil erop ingaan? Nee. Elkaar opbouwen in de liefde. Dus zo erg is nou ook weer niet dat woordje bouwen. Maar u begrijpt, je kan het misverstaan. Hè? En dat moeten we dan maar liever niet doen. Maar ik zou je er niet op aanzien, lieve mensen. En dan de tweede vraag. Kunt u het stukje uit de lezing, je mag niet voor wedergeboren houden, verduidelijken na de toelichting? Ja, dat wil ik graag doen. Ik heb het speciaal herhaald. Want dat doe ik natuurlijk expres. Ik zeg dat expres zo. Ik heb gezegd, je mag jezelf niet voor wedergeboren houden als je de Heere Jezus niet hebt liefgekregen. Als je hem niet hebt leren kennen. Al is het in nog zo kleine mate. Hè, want er is toeneming in de kennis van Christus. Dat begrijpt u toch wel? Al heb je maar een keer oog voor hem gekregen. Dat is al iets van die kennis. Een ontmoeting in het woord. Waar Christus wordt geschilderd, In de prediking wordt hij als onder u gekruist zijnde geschilderd, zegt Paulus. Waar dat gebeurt en je oog daarop gericht mag zijn, daar is een ontmoeting, daar is een soort kennisneming van hem. Daar kan een vonkje in je hart overslaan dat je zegt, ja, die moet ik leren kennen, die moet ik lief hebben. Je hebt gezien, hij is een gewillige zaligmaker. Ben je dan verlost? Nee. Weet je dan zeker dat je zonde vergeeft? Nee. Maar je hebt gezien, de zaligheid ligt in hem. Dat is al een druppeltje geloof van een hart wat uitgaat naar hem. Maar er is toeneming in. Daar wil ik dan de volgende keer ook dieper op ingaan. Daar gaat nou juist die groei over. Dat je daarin groeit. Dat je hem mag benodigen. Dat je mag zien wie die is. En daarom ook gebruik van hem maken. Gebruik van hem maken tot verzoening. Tot vergeving van zonden. De rechtvaardiging door het geloof. Ook tot een heilig leven. Want dat is niet iets waar wij de schouders onder moeten zetten. Maar Christus vernieuwt ons door zijn beeld. Het geheim ligt in de diepe geloofsverbondenheid met de Heer Jezus. En het leven uit hem. En dat hem leren kennen. Niet alleen in zijn vernedering. Maar ook in zijn verhoging. Niet alleen in zijn lijden. Je kan tot tranen toe bewogen zijn als je het ziet, wat hij heeft moeten lijden. Maar er is meer, hij is opgestaan. En het leven uit de opstanding. En er is meer, hij is ten hemel gevaren. Hij is die hoge priester. Die eeuwige hoge priester die zijn doorboorde handen voor de Vader houdt. En die pleit op zijn verdiensten. En hij komt terug. Er is zoveel te leren en te zien in hem. Maar, ik zei, als die eerste kennismaking met hem er niet geweest is, en je hart gaat niet naar hem uit, en je hebt niet het verlangen om hem meer te leren kennen, en die honger en die dorst naar de gerechtigheid, dan mag je jezelf nog niet voor wedergeboren houden. Wat bedoel ik daarmee? Ik wil een veiligheidsmarge inbouwen. Als ik zou zeggen, en dat wordt gezegd in onze kring, en dat vind ik toch niet goed. Bijvoorbeeld, je kan natuurlijk zeggen, nou, iemand wordt wedergeboren. Wat gebeurt er dan? Dan word je van dood levend gemaakt. Dat klopt allemaal. Je wordt opnieuw geboren, je gaat met God rekening houden, je komt met God onder vier ogen, je gaat je schuld leren zien, je gaat de rechtvaardigheid van God leren zien. Komt een gemis in je hart, je verlangt naar de Heer, je zoekt hem en dan kunnen er nog een heleboel dingen bij verteld worden, hoe een mens allemaal in eigen gerechtigheid zijn weg gaat. De een doet dat wel en de ander doet dat, denk ik, niet zo lang, omdat hij misschien anders gebakerd wordt, omdat hij meer op Christus gewezen wordt. De Heer wil niet dat je eerst je zaligheid zoekt in je eigen gerechtigheid. Dat wil de Heer helemaal niet. Dat moet je juist niet doen. Je moet geloven in de Heer Jezus en dan moet Hij gepreekt worden. Maar ja, we zijn wel mens en we zijn wel geboren onder een verbroken werkverbond. Dus het eerste wat we doen is inderdaad aan het werk slaan. Maar dan moet de Heer ons juist afbrengen. En als je nou al die dingen bij elkaar noemt, dan zijn er mensen die zeggen, nou dat ken ik allemaal zo'n beetje. Maar de Heer Jezus ken ik nog niet. Maar ze houden zich wel voor wedergeboren en ze gaan ook aan het avondmaal. En dan denk ik, ja, dat is niet goed. Misschien is zo iemand wel wedergeboren. Nu heel even laag afdalen. Misschien is zo iemand wel levend gemaakt. Dat diepe verlangen. Er is om God te dienen en niet te zondigen en zo. Dat heb je toch ook niet van jezelf. Nee. Maar ik lees niet in de Bijbel een kenmerk. Dat voldoende is om jezelf voor wedergeboren te houden. Dus kijk, je zou kunnen zeggen, ja misschien, ik zeg dat er expres bij, misschien kan zo iemand wedergeboren zijn. Misschien ook niet. Je hebt gevoelige mensen, hè, die zijn gauw aangedaan en die kunnen zich best plaatsen als je dat zo allemaal tekent. Maar als het dan gaat om Christus, nee, dan haken ze af. Nou, dan is er toch ook geen enkele zekerheid, geen enkele waarborg. Waar is er een Bijbeltekst om je dan voor wedergeboren te houden? Daarom heb ik die teksten genoemd allemaal, de Bijbel zelf. En gezegd, nou, het is het meest veilig. Je mag je pas voor wederom geboren houden als je Christus hebt aangenomen. Degene die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dus uit die teksten blijkt allemaal achteraf dat je dan, als je dat mag kennen, mag zeggen, dan ben ik dus wederom geboren. Dat is zuiver, dat is Bijbels. En om de wedergeboorte in de beleving van de mensen te plaatsen daarvoor, zegt de Bijbel niet, wie de zoon heeft, heeft het leven, en wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Zegt de Bijbel niet, wie niet in de Heer Jezus gelooft, die op die rust de toorn van God. Het is toch zo gevaarlijk om mensen iets toe te spelen, terwijl ze nog buiten Christus zijn. Buiten de bewuste kennis en enigszins aannemen van toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Dat bedoel ik ermee. Ja, dus het is heel erg moeilijk. Je kan dat niet precies vatten. Wie zal zeggen precies waar dat moment ligt van de wedergeboorte? Daar verschillen de theologen ook in. De een zegt, het ligt pas daar bij de bewuste geloofsvereniging met Christus zelf. En anderen zeggen, nee, het ligt ervoor. Maar het komt wel tot die geloofsvereniging met Christus. Je mag het niet van elkaar losmaken. Hoe dan ook, de veiligste weg is, je mag je pas voor wederom geboren houden als je iets kent van Christus. Al is het nog maar zo weinig. Want daar is opwas in. Vandaar dat de apostel zegt, was dan op in de genade en de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daar moet je juist in groeien. Daar wil ik de volgende keer dan ook op ingaan. Ja. Goed. Gevraagd wordt de discipelen van de Heer Jezus, die vragen, Heer, vermeerder ons geloof. Indien je geloof had als een mosterdzaadje, en dan zou je tot die berg zeggen, wordt in de zee geworpen en het zou gebeuren. Uit die uitdrukking blijkt al dat er groei is in het geloof. Hè? Vermeerder ons geloof, en de Heer Jezus gaat er positief op in. Dus er is groei in het geloof. Die discipelen die hadden wel een hele aparte gang. Die leven tussen de twee testamenten. Die hebben nog een beeld van de Messias als aartskoning. En er moet heel wat gebeuren in hun leven om dat af te breken. Want bij het kruis zijn ze desperaat. Dan zeggen ze, ja, nu weten we het niet meer. Terwijl ze hadden moeten zeggen, onze zaligmaker is gestorven voor onze zonden. En over 3 dagen staat hij op. Ze hadden moeten juichen bij wijze van spreken. Maar het was niet zo. Dat was dus een hele aparte situatie tussen de twee testamenten in. Wij krijgen de boodschap van Christus de gekruisigde. Zij hadden Jesaja 53. En ze hadden ook Psalm 22, ze hadden ook Psalm 69, dus over het lijden van Christus. Hij had er zelf over gesproken. Maar blijkbaar waren ze verblind. Ze begrepen het niet. De Heer Jezus houdt zich zelfs nog even verborgen voor de Emmausgangers om ze eerst uit de schriften te onderwijzen dat de Christus lijden moest. En daarna openbaart hij zichzelf. Opdat ze, als hij weg zou zijn, Christus zouden overhouden in de schriften van het Oude Testament, want het Nieuwe was er toen nog niet. Dus als de discipelen zeggen, vermeerder ons geloof, dan betekent dat inderdaad dat ze een heel klein beetje in hem geloven en dat steeds moet wassen. En dat de Heer Jezus afdaalt van, als je nou maar een geloof had, als een mosterdzaadje. Dus het gaat er niet om dat je zo'n heel groot geloof hebt. Ja, het geloof moet wel groeien. Maar het gaat om het wezen van het geloof. Niet om de hoeveelheid geloof, ook niet om de kracht van het geloof, maar om het wezen van het geloof. En dan, al had je dan maar een heel klein beetje geloof als een mosterdzaadje, dan zou je, hij zegt dat als voorbeeld, hij zegt niet dat ze geen geloof hebben. Nog iemand die erop in wil gaan? Goed. Zijn er factoren die de geestelijke groei belemmeren? Ja, die zijn er ook. En dat is eigenlijk dan het negatieve beeld van wat ik er net zei. Hoe je de groei van het geloof kunt bevorderen. Maar dan omgekeerd. Als je dus niet in de Bijbel leest. Als je niet de gemeenschap der heiligen zoekt. Als je niet naar de kerk gaat. Als je versloft, traag, de schriftlezing, ze zijn traag geworden en daardoor zijn ze achteruit gegaan. Zonden, wie de dienst van God versloft, je kunt niet in het luchtledige zijn, dus dan kom je weer in de kant van Satan terecht. En die spoort aan tot zonde en daar val je dan in. En dan wordt het hoe langer hoe erger. Je raakt achteruit, individualisme, hoogmoed, geestelijke hoogmoed. Ik heb mensen gezien die veel genade beleiden, maar die zo stinkend hoogmoedig waren dat ze bijna iedereen veroordeelden die het niet zo beleefd had als zij. En er ging niks van uit. Het was dus gewoon praatje. Praatjes waren het. En ik zeg nog niet eens dat die mensen geen kind van God zouden hebben kunnen zijn, maar in ieder geval er ging niks van uit. Het bloeide niet en het groeide niet. Het stonk eigenlijk. En zo kun je dus ook je belemmeren dat je geloof groeit. Hoogmoed, veroordelen van anderen, individualistisch zijn. Ik vind en een ander, dat heb ik niet mee te maken. Nee, je moet de gemeenschap van de heiligen zoeken. Wil iemand er nog op ingaan? Dus eigenlijk kun je dat voor jezelf al invullen. En daarom, als het verachtert in de genade, als het achteruit gaat en je hebt betere tijden gekend, ach, wie ik derwaarts weer geleid, dan moet je toch je proberen te zoeken of er soms in je eigen leven iets is wat de verhindering vormt. Zijn er zonden? Zijn er dingen? Vraag of God je erop wijst. Wordt vaak gezegd, de Heer kan zijn aangezicht voor je verbergen om je wat anders te leren. Ja, dat kan. Maar heel vaak is de verberging van Gods aangezicht een gevolg van het feit dat je het zelf weer verbruikt hebt. Dat je helemaal verkeerd gereageerd hebt. Dat je het verkeerd gedaan hebt. En dan moet je met schuldbelijdenis terug. En opnieuw bij de Heer aankloppen om zijn genade, om zijn nabijheid. Om het werk van zijn geest. Die kun je namelijk bedroeven door de zonde. En dan trekt de geest zich terug en dan veracht je in de genade. deze vraag. Is wedergeboren zijn hetzelfde als de troost van zondag 1, van Gods kant gezien? Ja, van Gods kant gezien wel, want God ziet het als één. En ik heb ook gepleit voor die eenheid, al is er dus een ontwikkeling. Kijk, die graankorrel, daar zit alles wel in, maar daar is nog niet een wortel en een stengel en aar en voor het nieuwe koren uitgekomen. Dat komt er wel uit, maar uiteindelijk, het zit er allemaal in, maar het heeft tijd nodig om te groeien, zodat het eruit komt. En het geloof van zondag 1, dat is het geloof van een christen die geloven mag, ik ben het eigendom van Christus. En de Vader die zorgt voor mij. De Heilige Geest leidt mij. Het opschrift boven de catechismus. Onder dat opschrift staan alle zondaren, ook die over de kennis van de ellende. Dat is de christen die beleidt, ik ben het eigendom van Christus. Die zegt, hoe ken ik mijn ellende? Uit de wet van God, enzovoort. Om nou te zeggen, dat is hetzelfde, het heeft er alles mee te maken. Maar iemand die pas wederom geboren is, die kan nog niet, ja, kan. Ach, de Samaritaanse vrouw kwam ook in één dag helemaal tot volledige ruimte. En de moordenaar aan het kruis in feite ook. Maar laten we het zo zeggen. Iemand die nog pas op de weg is, nog niet zo geoefend, die zal nog niet die vaste troost hebben van zondag 1. Al heeft hij er wel een druppeltje van, om het zo te zeggen. Maar nog niet zo die vaste zekerheid ervan. Laat ik het zomaar zeggen. Dus om nou te zeggen, het is precies hetzelfde. Ja, van Gods kant gezien. Ja, God ziet zijn kinderen allemaal aan in Christus. Dat is waar. Maar het gaat er vooral om van onze kant gezien. En dan is er een weg, een ontwikkeling, een proces, groei. En dan denk ik dat je niet kunt zeggen, de wedergeboorte begint bij zondag 1. De wedergeboorte begint waar een mens wordt levend gemaakt en met God rekening gaat houden. En waar de Heer uitdrijft om de schuld te beleiden en Christus te zien en aan te nemen en daarin op te wassen. En dan is daar onlosmakelijk mee verbonden de troost van zondag 1. In mindere mate, afhankelijk van de mate van het geloof. Een eierdopje vol is vol en een beker vol is vol en een emmer vol is vol. Dus hoe meer het geloof, hoe meer geloof, hoe meer troost, hoe meer zekerheid, hoe meer vreugde enzovoorts. Wil iemand erop ingaan? Zijn niet zoveel praters. Kunt u ook uitleggen, Lucas 2 vers 52, vooral het laatste gedeelte, het toenemen van Jezus in genade bij God en bij de mensen. Dat staat in die geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. En dan valt het in die geschiedenis op dat de 12-jarige jongen de fariseeën en de schriftgeleerden in de tempel onderwijst. Zij zijn de leerlingen en hij is de leraar. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dus je kunt zeggen, hij is heel bijzonder door de Vader onderwezen. En toch staat er nog, in het laatste vers, Jezus is dus zijn ouders onderdanig. Dat is ook geloof. En hij nam toe in wijsheid, in grootte, in genade bij God en bij de mensen. Dit kun je alleen maar uitleggen, denk ik, als je het laat slaan op de menselijke natuur van Christus, op het mens zijn van de Heer Jezus. Want hij was ook God. En als God wist hij alles en kende hij alles en kende hij de Vader. En zo nu en dan blonk iets van zijn godheid door in het leven op aarde. Als hij op de zee wandelt, als hij wonderen doet, dan blinkt iets van zijn godheid er doorheen. Maar in de regel zien de mensen dat niet. En in zijn menselijke natuur is hij gewoon mens, maar zonderloos mens. Hij heeft ook moeten leren lopen, moeten leren praten. En het geloof, Jezus heeft ook geloofd, als mens geloofd in God, in zijn Vader, in de hemelen, hem gehoorzaamd, hem liefgehad, gebeden tot God. En dat slaat allemaal op zijn mensheid. En dat, daar slaat deze tekst ook op. Dus hier heb je inderdaad die groei, dat is eigenlijk een hele mooie tekst, bedankt. Dat zal ik nog eens aantekenen voor mezelf. Want dit is, ik vind dit eigenlijk het bewijs, want het gaat over Jezus als mens en dan de volmaakte mens. Het bewijs van groei in het geloof. Bedankt, dat is een hele goede bewijs. Hij nam toe, groeide dus. In wijsheid, grote genade. Bij God, als mens tegenover God, bij God. In de relatie met God, zo kon hij ook die fariseeën onderwijzen. En de mensen, dus hadden toch respect voor hem. Kijk, er komt ook vijandschap openbaar als die gaat praten, als die gaat preken. Als die zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld, dan wordt hij van de stijlte bijna afgeworpen. Maar dit slaat op de groei van het geloof van de Heer Jezus als mens. In zijn verhouding naar God en naar de mensen. Het is ook mooi dat dat erbij staat en de mensen. Dus dat betekent, die groei in het geloof, dat is in de verhouding met God, maar ook in de verhouding met je medemens. Hele goede tekst. Wil iemand er nog op ingaan? Volgende. Sommigen denken dat groei in de genade schoksgewijs gaat. Zou dat onder meer niet komen omdat ontdekking niet als groei in de genade wordt gezien, maar alleen die meerdere kennis van Christus? Ja, dat zou wel kunnen, dat dat ermee te maken heeft. Dat schoksgewijze moeten we nou ook niet te negatief over doen. Kijk, groei gaat geleidelijk. Ik ben er een beetje bang van dat schoksgewijze, omdat men dan vaak de weg zo voorschrijft van eerst moet dat gebeuren, dan dat er allemaal bijzondere dingen moeten gebeuren. Dat je iedere keer op een kruispunt komt en dat er iedere keer iets bijzonders moet gebeuren en dat je dan weer een stapje verder komt op de ladder. En dat is nou juist niet. Maar er kunnen wel schokkende dingen in je leven gebeuren, heb ik ook in de lezing aangeraakt, aangeroerd, genoemd. Er kunnen wel ineens iets in je leven, kan er iets gebeuren waardoor je het een hele leven een wending krijgt. Waardoor je ook opeens een dieper inzicht krijgt in de schrift. Waardoor je, neem nou als je in je hart verlangt naar Christus. Je hebt iets van zijn gewilligheid gezien om te zaligen. Betekent, heb je ook iets van je zonde gezien. Want anders heb je geen zaligmaker nodig. Het gaat nu over het priesterlijke. En dat, er zijn best mensen die kunnen soms, anderen niet, maar die kunnen soms zeggen onder die en die preek. Bijvoorbeeld, het is volbracht. Een schuldovernemende borg, waarover gepreekt wordt. En dat toen opeens duidelijk werd, alles is volbracht. Ja, je wist dat met je verstand, je wist dat en het wordt je dan ineens duidelijk. God onderwijst je dat door zijn geest. Als het ware gaan opnieuw je ogen helemaal open voor dingen die je nog nooit zo had gezien. En door de geest word je erbij ingesloten en mag je zeggen, hij heeft het voor mij volbracht. En ik heb een schuldovernemende borg, ik ben vrij. En er komt een geweldige diepe liefde tot de Heer Jezus. Dat heeft willen doen voor je nou. Dat, als je dat iets schokkends wil noemen, dat is op zich wel heel opzienbarend eigenlijk. Kijk, bij de een is dat een heel langzamerhand bewustwordend proces. En bij de ander kan dat wel verlopen, ja, in die zin dan, met dat er iets, dat je het ineens ziet. Dus ik ontken het niet, dat schokkende, ik wil er voorzichtig mee omgaan, maar je moet niet elkaar zo de maat nemen. En de wet voorschrijven van zo moet het nou bij iedereen gaan. Bij sommigen gaat het heel langzamerhand, maar ze komen wel allemaal hetzelfde uit. Het resultaat is hetzelfde. De weg is verschillend. Dat is God vrij in hoe hij dat doet. En als daar nou maar meer oog voor was, zou er ook meer herkenning zijn. Herkenning van de genade van God, die hij verheerlijkt door zijn geest in het leven van mensen. En ontdekking is ook genade. Nou en of, daarom had ik het over groei in de diepte. Want er zijn ook mensen die hebben daar weer een verkeerd beeld van. Van eerst ontdekking, een heleboel, en dan de verlossing, en dan de dankbaarheid, alsof er dan geen ontdekking meer is. Maar het loopt heel je leven door. Het is een verdieping, een doorgaand proces. Daarom zegt het avondmaalsformulier ook, bij dat eerste kenmerk of je bedroefd bent over je zonde, daar staat juist, aangezien God zijn zoon zo heeft moeten laten lijden. Dus die zondekennis in het formulier is evangelische droefheid over de zonde vanuit het zicht op een lijdende zaligmaker aan het kruis. Zo staat het er. Dat is toch ook ontdekking? Je kunt iets van de verzoening geproefd hebben. Dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. God ervoor gedankt hebben. Iets van de vreugde gesmaakt en van de vrede in je hart. En de nabijheid van de Heer. Dat kan je allemaal niet vasthouden. Dat gaat over ervaringen. Dat ebt weg, maar het laat ook iets achter. Je weet dat. Er blijft een geloofswetenschap achter. En als je weer op Christus ziet aan het kruis en je ziet wat hij heeft moeten dragen van God verlaten. Niet alleen zijn lichamelijk, maar vooral zijn geestelijk lijden. Als daar je oog voor open gaat, dan kan je heel diep door ontdekt worden. Oh God, is het dan zo erg met mij? Heb ik dan zo diep gezocht? Moest dat nou gebeuren? God van God verlaten. Uw eigen kind. Dat je daardoor dieper ontdekt wordt aan de oerzonde, aan je zondige bestaan. Dus het gaat steeds verder door. En daarom, zoals hier staat, als je ontdekking niet ziet als groeiende genade, ja, dan moet je het van de bijzondere dingetjes hebben. Maar eigenlijk gaat het niet om de bijzondere dingetjes. Het gaat eigenlijk om de gewone gestage lijn. De opwas in de genade. En dat bij sommigen via wat watervalletjes en stroomversnellingjes verloopt, dat kan. Ik weet er ook wel een aantal aan te wijzen in mijn leven. Maar je moet heel erg oppassen om daar een heel systeem van op te bouwen. En dat is dan het nadeel. En daar ben ik, dat weet u wel, zo langzamerhand, daar ben ik een beetje bang van. Omdat mensen daardoor kunnen worden tegengehouden. Tegengehouden om te geloven. Kan dat? Ja, dat kan. Door toch een stukje verkeerde uitleg. Eigenlijk een stukje dwaalleer. En die meerdere kennis van Christus, dat hoort zeker bij de groei in het geloof. Maar die ontdekking, die is net zo goed. Groei in het geloof, groei in nederigheid, groei in ootmoed. En hoe langer, hoe dieper jezelf ontdekken wie je bent voor God. Kun je ook spreken van een voorbereiding tot de wedergeboorte? Daar spreken de Schotten wel over, hè? Ja, als je het maar goed doet. Ik kreeg pas ook vragen over de toeleidende weg. En degene die daarover sprak, die zat op de toeleidende weg en die hield zichzelf voor behouden. En toen heb ik gezegd, nee. Behouden ben je als je binnen bent. En niet als je op de toeleidende weg zit. En zo ook met de wedergeboorte. Wedergeboren, je mag jezelf voor wedergeboren houden als je de Heer Jezus hebt leren kennen. En nu gaat het over voorbereidingen tot de wedergeboorte. Ja, dat kan er wel zijn. En dan bedoel ik het meer zo van, kijk, bijvoorbeeld toen mijn vader stierf, daardoor is mijn oudste zus tot bekering gekomen. Want die ging zich afvragen, als ik sterf, als ik nu daar begraven word, waar ben ik dan? En toen is ze God gaan zoeken. Zo zou je kunnen zeggen, ja, dat kan je een voorbereidende werk noemen op de wedergeboorte. Dat kan. Dat God dingen gebruikt in je leven om je stil te zetten. Om je op hem te werpen. Een ongeluk. Maar niet altijd zo opzienbarend. Het stille werk van de Heilige Geest, het woord dat je gaat aanspreken, het zaad moet eerst gestrooid worden voordat het kan ontkiemen. Nou, dat strooien van het zaad, dat is toch ook voorbereidend werk? Als u onder de preek zit, dat is eigenlijk voorbereidend werk. Want het zaad wordt gestrooid. En dan gaat het erom dat het ontkiemt in je hart. Dus in die zin, en de Schotse oudvaders die spreken daar wel over. Over voorbereiding tot de wedergeboorte. Als je dat een goede plaats geeft en je laat de mensen dan niet behouden zijn, dan denk ik niet dat er veel bezwaar tegen is. Nou, dat waren, beste vrienden, een aantal wezenlijke dingen die aan de orde kwamen vanavond. Wil iemand er nog iets over zeggen of op ingaan? Dan mag dat, broeder van Os.
Groeiende genade. Dus je zou het in het begin, zou je kunnen noemen, dat het belangrijk zijn. En de ouderen, die daarop wezen, zou je schapen in de genade kunnen noemen. Worden we voor de Bijbel ook al aangehaald. Maar ik geloof toch dat je beter een lam kunt zijn dan een schaap.
Verklaart u zich eens nader, je kunt beter een lam zijn dan een schaap.
Een lam, je wordt in de armen van de herder gedragen. Maar een schaap moet maar achteraan hopen, ook al is je vreugd.
Ja, mogen we die...
Ik bedoel, daarmee te zeggen, we mogen nooit Gods kinderen in hokjes plaatsen. Dat we eigenlijk meer een kind van God is dan een ander.
Ja, dat is... Ja, jij wilde nog iets aanvullen? Ja, dan gaat het, ja, voeten als der hinderen. En zij haalt de herten erbij. Dus we kunnen de hele dierentuin erbij halen natuurlijk. Maar, en daarom, dat beeld, het blijft een beeld. Maar de waarheid die u wil verkondigen, dat is scherp gezien. Ik zal een paar dingen herhalen die toch belangrijk zijn. Bedankt. Je kunt nooit zeggen, de een is meer een kind van God dan de ander. Dat kan je nooit zeggen. Wie wederom geboren is, is een kind van God. Punt uit. En dan is de een niet meer kind van God dan de ander. Maar je kunt... Je kunt wel zeggen, de een is meer gevorderd in het geloof. De een weet er meer van. Dat het hoofdstuk wat we lazen. Hè. Je behoorde leraars te zijn vanwege de tijd. Hè, je bent nou al 5 jaar op de weg... Of 10 jaar, dan hoor je eigenlijk onderwijs te geven. Maar je moet nog zelf, je bent nog een babytje, je hebt nog melk nodig. Terwijl je al lang vervaste spijs had moeten eten, zegt Paulus. Dus er is verschil en het is niet goed als je dan altijd maar een lammetje blijft, in die zin, die de melk gebruiken. Dus er lopen 2 beelden door elkaar. Laten we dat even proberen helder te krijgen. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Ja, dat is zeker waar. Die heeft hij in de plooi van zijn herdersmantel en die drukt hij aan zijn hart. En dat is... groot. En de zogenden zal hij zachtkens weiden. Dat zijn de moederschapen die lammetjes hebben. En die kunnen niet zo zachtkens, die kunnen niet zo hard lopen. Want die hebben die kleintjes bij zich. Kijk, dan heb je het beeld van de schapen. En dan, ja, als je dan zegt, je kan beter een lam zijn dan een schaap. Ik denk niet dat je de vergelijking zo door mag trekken dat je zegt, nou goed, dan gaan we nu zeggen, je kan beter een lam zijn, want dan word je meer vertroeteld door de herder. En een schaap moet er zelf achteraan hobbelen, ook al heeft hij een zere poot. Dan trekken we misschien de vergelijking iets te ver door. Maar wel is waar, of je nu meer gevorderd bent in het geloof of minder. Als je een kind van God bent, dan word je eeuwig zalig en dan heb je de Heere lief. Maar daar is groei in. En toch is er troost. Kijk, iemand die pas op de weg is, die een lammetje is om het zo te zeggen. Die wordt gauwer heen en weer geschud. Die wordt gauwer geslingerd. Die heeft melk van nodig. En iemand die vaste spijs mag eten, die weet. Paulus, ik weet in wie ik geloofd heb. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven me scheiden zal van de liefde God in Christus. Dat is toch wel een groot goed. Ik bedoel, dat kan je dan ook weer verstaan onder dat schaap zijn. En dat betekent dan niet dat je los van de herder kunt leven. Het betekent een diepere verbondenheid, meer inzicht. Het lammetje, dat voelt misschien wel heerlijk, die herder. Maar dat schaap, figuurlijk nu, heeft meer inzicht in het werk van de herder. En het heil van de herder. En de weg van de herder. En wat er allemaal komt. En waar je op hopen mag. In die zin. Ja, goed. Bedankt. Dat is ook zo. Want alleen door de aanwezigheid van de Heere kun je echt stil zijn voor God. Dus Hij heeft het met ons. En toch wil het zeggen dat je wel die stille tijd moet organiseren. Als jij niet op bepaalde momenten zegt, nu laat ik de stofzuiger voor wat hij is, of dit of dat voor wat hij is, en de kinderen zijn in school, en nu heb ik even de tijd, nu open ik mijn Bijbel en ik ga erin lezen. Dat moet er wel zijn. En dat bedoel ik dan met stille tijd houden. Maar je hebt volkomen gelijk. Het wordt pas echt stil als God spreekt. En als jij luistert. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. En wie God kent, die kent dat toch. De schapen kennen toch de stem van de herder. En ze volgen hem. En dan mag je luisteren naar zijn stem. En dat zal niet altijd als je de Bijbel opent even raak zijn en evenveel vreugde geven of verdriet als je ontdekt wordt aan je zonde. Maar de Heere zegent het wel. En je mag soms ook wat leren gewoon uit wat er staat en je daaraan houden en daar de week mee in kunnen of de dag mee door kunnen. God houdt stille tijd met ons als Hij spreekt en wij luisteren en stil zijn voor zijn aangezicht. Dan denk ik aan Maria. Die had stille tijd aan de voeten van Jezus. En die zat alleen maar te luisteren. Stilletjes te luisteren. En de Heere Jezus sprak. En daar had ze het goed. Dat waren heerlijke momenten voor haar. Waar haar ziel is gevoed met het ware brood des levens. Goed, vrienden. Nou, ik vond het heel zinvol en heel fijn. Er zijn tere vragen besproken. Ook belangrijke vragen. Hartelijk dank voor uw inbreng. En we leven een welzijn tot de volgende keer. Laten we samen zingen tot slot uit Psalm 52, vers 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. 52, vers 6. Goede herder, tot u mogen we komen aan het eind van deze avond om u te bedanken, Heere, dat uw woord zo rijk is en dat we erop gewezen mochten worden dat u, Heer Jezus, ook zelf toenam in wijsheid en genade bij God en bij de mensen. En als u daarin toenam, hoeveel te meer is het nodig dat uw kinderen daarin toenemen. Heere, wij danken u voor het onderwijs. Houdt u ons op het rechte spoor, het spoor van uw woord alleen. En doe ons uw stem horen. Wat een wonder. God, u, hebben we gezongen, is mijn steun en rots, tot wie zouden we anders heen gaan, Heere. U hebt de woorden van het eeuwige leven, op zijne gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. O, die belofte van u is zo betrouwbaar, daar mogen we ons op verlaten. Heere, leert u het ons, want anders zouden we ons nog verlaten op iets van onszelf. Maar u hebt een volkomen zaligheid aangebracht en het vaste fundament is er in die vaste rots van ons behoud. Heren, mogen we zo ook zelf praktisch ook daar iets uit leren. Oefent u het geloof, sterk ons. En wees ook met hen die met ons hebben meegeluisterd vanavond. Heren, laat het tot vreugde mogen zijn en tot onderwijs. En als we naar huis gaan, bewaart u ons. En geef dat we weer verder mogen gaan. En dat we steeds de blik op u gericht houden. Dat we proberen ook al die factoren te verhinderen die de groei en de genade verhinderen. En dat we proberen ook om al die dingen te zoeken waardoor u het geloof wil opbouwen, Heere. Om zo te mogen komen tot de grootte van de volheid der mate van Christus, tot een volkomen man. Zegen uw gemeente in deze wereld. Alle verkondigers van uw evangelie. Heere, u komt eraan. Wie weet hoe spoedig. Maar tot u komt, zal uw gemeente toch een licht zijn op de kandelaar. Geef ons in die heerlijke nabijheid van u te mogen stralen. Uitstralen. Het licht van uw genade. De glans en de heerlijkheid van Christus. Onderwijs ons door uw woord. En door uw geest. Iedere dag. Om Jezus wil alleen. Amen. Vrienden, bedankt voor uw komst en wel thuis allemaal.